En wij gaan weer eens naar Hosea. Wij waren vorige keer in Hosea hoofdstuk 4. De vertalers hebben daar, of wie het maar, ik zeg maar vertalen, ik weet niet wie het waren, die voetnoten of die tekstverwijzingen erbij gezet hebben, of die koppen boven de pericopen. Ik weet absoluut niet wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar ze hebben daar wat moeite mee gehad. Zodat men boven hoofdstuk 4 gezet heeft, God bedreigt Israël ernstig. Het lijkt mij voldoende om de pericoop terug te kunnen vinden, maar dan staat er toch onder, Juda wordt gewaarschuwd. Ja, dat is inderdaad misschien nog net te vinden. Ik ben even aan het zoeken. Die ogen gaan niet meer zo snel als ik gewend ben. Ja, daar staat zo gij, vers 15. Zo gij, o Israël, wilt hoereren dat Juda niet schuldig worden. Zo, want de gedachte is dat dit slechte voorbeeld, dat dit slechte gedrag van de 10 stammen zou beschouwd kunnen worden als een voorbeeld voor de 2 stammen die dat zouden navolgen. Maar het is een slecht voorbeeld. En het is ook zo gebeurd. Men lezen Jeremia 3, 4, 5, 6, die hoofdstukken ongeveer, waar Juda wordt toegesproken, want daar is Israël al lang in ballingschap, en er wordt Juda toegesproken in de dagen vlak voor de verwoesting van Jeruzalem en het begin van de Babylonische ballingschap. En daar wordt gezegd dat zij het voorbeeld van Israël zijn nagevolgd, dat ze het slechte voorbeeld van hun zuster zijn nagevolgd. En merkwaardigerwijze staat daar dat bovendien Israël, de 10 dus, Israël zichzelf nog enigszins gerechtvaardigd heeft. Blijkbaar zijn ze alsnog in de ballingschap toch tot inkeer gekomen op een of andere wijze die ons niet nader verteld wordt in de Bijbel. En tot Juda wordt gezegd dat ze helemaal niet tot inkeer komen en dat ze helemaal geen schaamtegevoel hebben. En dus staat er dat Juda het er nog slechter afbrengt in Gods ogen dan Israël. Zodat u maar weer ziet dat we die twee categorieën, die twee huizen van Israël, echt niet door elkaar kunnen gooien. Maar waar ik op wees was dat men geneigd is geweest toch altijd Juda hierin te betrekken, hoewel zo'n hoofdstuk feitelijk alleen maar over Israël gaat. Want een waarschuwing voor Juda zie ik niet staan. Er staat alleen een waarschuwing aan Israël dat ze Juda niet mee moeten slepen in hun eigen ondergang. Dus ik vind het wat overdreven om Juda in die kop te betrekken. En erger wordt het in hoofdstuk 5... waar we nu aan toe zijn. Want daar staat boven: de vorsten en priesters van Juda bestraft en tot bekering geroepen. Nou ja, Juda komt erin voor. Maar op dezelfde wijze als in hoofdstuk 4. Maar degene die tot bekering geroepen worden, heet de huis Israëls hoor. Dus die kop zet je echt op het verkeerde been. Die brengt je bij Juda, maar het hoofdstuk niet. Het hoofdstuk brengt je bij Israël. Ik zeg het met nadruk op voorhand. Want u kent dat eigenaardige verschijnsel dat men het begrip Israël gewoon heeft afgeschaft. En uiteindelijk leert dat Israël hetzelfde is als Juda. Terwijl heel de geschiedenis door dat twee verschillende koninkrijken zijn met twee verschillende koningshuizen tegenover elkaar. En bovendien twee volken die hun grootste tijd hebben doorgebracht met elkaar te bestrijden. He? Zodat je ziet dat de Belgen het van niemand vreemd hebben. Ik bedoel, die Vlamingen en Walen. Het is familie, het is hetzelfde koninkrijk. Ze hebben het toch een keer redelijk met elkaar moeten kunnen vinden. Anders was die natie niet ontstaan. Maar toch, ze vliegen elkaar in de haren. Ja. Nee, dat heeft historische achtergronden, maar toen maar. En over Hollanders en Friezen zullen wij het niet hebben. Het is altijd problematisch geweest. Ja, maar goed. Hosea, hoofdstuk 5. Hoofdstuk 4, ik breng het u in herinnering, want ik vind die dingen heel belangrijk. Hoofdstuk 4, dat is dat beroemde hoofdstuk met die beroemde tekst, vers 6, mijn volk is uitgeroeid of zal stom worden, want dat staat er, heb ik u verteld, hè? Mijn volk zal stom worden, de mond zal gesloten worden. Dat woord is het. De vertalers hebben het niet begrepen. Letterlijk gewoon, met het woordenboek in de hand vertaal je dat zo. Dat is geen enkel probleem. Mijn volk zal de mond gesnoerd worden, zal stom worden. Ze hebben geen boodschap meer. Want het punt is dat het volk per definitie is een priesterlijk volk. Een priesterlijk koninkrijk, een koninklijk priesterdom. Datzelfde geldt voor Juda natuurlijk ook, voor twee stammenrijk. Het geldt voor alle stammen van Israël. Maar waar de naam Israël vererfd is geworden via de eerstgeborene naar de tien stammen, geldt dat zeker en in de eerste plaats voor hen. Maar er staat, mijn volk, Ami staat er dus, hè, in aansluiting op hoofdstuk 1 en 2, Ami zal stom worden, omdat het zonder kennis is. Als het zonder kennis is, dan heeft het ook inderdaad niks te vertellen. Dat begrijpt u, hè? Ja. Hoewel ik mensen ken die... die hebben ook niks te vertellen, maar die doen er zo lang over. Maar goed. We zijn Midas Dekkers. Hij zei, een dier is dom, heeft geen verstand, heeft dus ook niks te vertellen en is zo verstandig om dat ook niet te doen. Dat is een mooie, hè? Dat is literatuur, hoor. Ja, prachtig. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, kennis van het woord van God namelijk, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Dat wil zeggen, de tien stammen zouden ontslagen worden uit de positie van Ami. Van mijn volk, want mijn volk is nou eenmaal een priesterlijk volk op die grond. Gesteld in de dienst van God, aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. Ja. Maar ze zouden eruit ontslagen worden, als ze zelf het woord van God niet kennen, kunnen ze het ook niet spreken en dan zijn ze dus stom. En staat er nog een keer, terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen, uw zonen vergeten. Dat wil zeggen, het betreft inderdaad meerdere generaties. Dat hetzelfde later, aan het begin van onze bedeling en dus in nieuwtestamentische tijd gebeurd is met Juda, dat is waar. En het wordt hier min of meer gesuggereerd, hè, dat ook Juda niet vallen. En dat jullie Juda en dat Juda niet schuldig worden, maar het is wel gebeurd. En later is Juda dus precies hetzelfde overkomen. En om dat verhaal even snel af te maken aan het begin van de avond. En toen het priesterambt van Juda werd weggenomen, werd het alsnog teruggegeven aan Efraïm, aan de tien stammen van Israël. En daaruit is in de praktijk de gemeente voortgekomen en daarom zijn wij priesters. Dat is het verhaal. Wel erg kort, maar dat is het verhaal. Daarna kunnen we alleen nog uitleggen hoe het zo gekomen is. Maar dat is het verhaal en dat is ook wat aangekondigd wordt. Maar vooruit. Daarna neem ik dus toch de draad op gewoon in hoofdstuk 5. Hoort dit, gij priesters, en merkt op, gij huis Israëls, en neemt ter oren, gij huis des konings. Of dat drie verschillende dingen zijn, is nog maar de vraag. Bij huis des konings denken wij meteen aan koninklijk huis en zijn we hier terecht bij het toenmalige koningshuis binnen de tien stammen van Israël. Dat zou kunnen, maar en als dat de eerste regel was geweest, dan had ik daar vrede mee gehad. Maar het is niet de eerste regel, het is de derde. Hoor dit gij priesters, let op het parallelisme dus, hè. Merk op, dat is hetzelfde als hoort. En nu heet het gij huis Israëls, zodat de vraag is, is het huis Israëls dan hetzelfde als gij priesters? En als u mij vraagt, ja. Hier worden dus maar niet de Levitische priesters bedoeld, of zelfs de Baalpriesters, Maar gewoon het volk dat nu eenmaal een priesterlijk volk is. Bovendien, een halve bladzijde eerder, was dat ook zo. Namelijk in 4 vers 6 dat ik zojuist citeerde. Ik heb u verworpen dat ge mij het priesterambt zou bedienen. Dat impliceert dat heel Israël een priesterlijk volk was, dat het allemaal priesters waren feitelijk. En zo is het ook. Ja, niet binnen Israël, u weet toch hoe dat zit. Binnen Israël heb je de priesterlijke stam van Levi. En binnen de priesterlijke stam van Levi heb je dan het huis van Aaron. En die noemen wij priesters in Israël. En ook binnen de stam van Levi. Maar het neemt niet weg dat Levi de priesterlijke stam was binnen Israël. En nu verder naar buiten. En dat heel Israël het priesterlijke volk is tussen de overige volkeren der aarde. En dat is wat het is. En tot die priesters, Israël, wordt gesproken aan wie de woorden Gods waren toevertrouwd. Aan wie dus, hè, mijn volk. En het heet in tweede instantie, in de tweede zin, gij huis Israëls. Dat klopt, over hen gaat het. En huis Israëls is dus niet huis van Juda. Bovendien drie versen, vier versen, hoeveel maar eens terug. Namelijk in 4 vers 15 was Juda echt iemand anders dan Efraïm of Israël. En zo is het nou eenmaal, hè. Je wordt exclusief gesproken tot Israël. En als het dan heet, neem ter oren, dan zeggen we, dat is hetzelfde als merkt op of als hoor dit. Neem ter oren. En nou heet het huis des konings. Zou het kunnen zijn dat die derde zin ook hetzelfde is als de eerste en de tweede? En mijn antwoord is, ja, dat is volstrekt logisch. Dus drie gelijke zinnen zijn en twee zijn identiek, dan moet die derde ook identiek zijn. Huis des konings, horen ze allemaal tot het koninklijk huis. Nou, we hebben het net over Israël als priesterlijk volk, maar het heet een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk. Reeds in Exodus, je kunt het dus noemen een volk van priesters, maar net zo goed een volk van koningen. En daar gaat hij weer. Binnen Israël heb je een koninklijke stam, die heet Juda, want de scepter zou van Juda niet wijken. En binnen Juda heb je een koninklijk huis, koninklijke familie. Dat was, als ik het heel langzaam doe, het huis van Izii, maar dan het hoofd van de stam van Juda. Maar je kan ook meteen zeggen, dat is dus het huis van David, het Davidische koningshuis. Maar dan weer naar buiten toe. Heel Juda is de koninklijke stam binnen Israël, maar heel Israël is het koninklijke volk onder de volkeren der aarde. Vandaar dat uitdrukkelijk geleerd wordt dat de volkeren der aarde zouden geregeerd worden door de koning van Israël. Nou ja, uit Juda. Uiteindelijk de Messias dus. Zo zou het gaan. En een voorproefje is daarvan geweest in de dagen van Salomo, die zo ongeveer de hele wereld regeerde in zijn dagen. Iets wat veronachtzaamd wordt, of onbekend is, maar daarom roep ik het maar een keer. Hè. Dan, als je het nog een keer hoort, zegt hij, hey, dat heb ik vaker horen noemen. Ja. Wat las ik nou laatst? Heel enthousiast weer een artikel over dat het wel degelijk een rijk van David geweest is, want ze hadden ergens een steen gevonden of zo. En dan, ja, met iets erop, ik weet niet meer precies wat het was. Een jaar geleden ook al zoiets en nu weer zoiets. Nee, het is toch zo'n rijk van David geweest. Ja, ja, doe maar. Daar zullen we het verder maar niet over hebben. Maar ik heb er geen probleem mee. Gij priesters, gij huis Israëls, gij huis des konings. Waarom zou dat niet gewoon over heel Israël gaan als het koninklijke volk? Bovendien, de rest gaat over heel Israël, het koninklijke volk, en niet over de koninklijke familie binnen Israël. Ook de volgende versen niet. Dus het is dat koninklijke volk, maar ze kunnen zich wel wat verbeelden. Wij zijn een priesterlijk volk, een koninklijk volk. Wij zijn Israël, de strijder met of voor God, of hoe dat maar heten mag. Maar God zegt, ja, maar ik maak je gewoon lohami, hoor. Ik ontsla je. Dat kan, want er was altijd dat andere rijk nog. Van Juda. Ja. Want u lieden gaat dit oordeel aan. Omdat gij een strik zijt geworden te Mispa en een uitgespannen net op Tabor. Strikken en netten, want dit is natuurlijk ook een parallelisme, hè? Strik te Mispa en gespannen net op Tabor. Strikken en netten zijn bedoeld niet alleen om dieren, dan wel vogels, te vangen, maar ook om ze te doden. Ja. En het is een vaste uitdrukking, strikken en netten, in de Bijbel. Hè? In de profetieën, maar ook in de psalmen. Het gaat over dingen waarin mensen gevangen raken. En bedieningen des doods. Hun tafel worden tot een strik en tot een net.
Strik van de vogelvanger.
En strik en net voor de inwoners van Jeruzalem uit Jesaja, wat het maar was. 8 vers 5. Ik roep maar wat, maar het schiet me te binnen. Precies zit ik ernaast. Maar zoiets. Het is een bekend beeld in de Bijbel, Romeinen 11 ook. Maar zowel in Jesaja 8 als in Romeinen 11 gaat het over het Joodse volk. En wordt gezegd dat hun Joodse traditie, hun tafel heet dat. Hun Joodse traditie, wijze van leven, hun Joodse mores, hen zou worden een bediening des doods. Of hen zou zijn tot bediening des doods. Ze zouden erin omkomen. De wet heet inderdaad bediening des doods. Dat is strik en net. Maar het kan van alles zijn, maar het is iets waar men in omkomt. En voor wat betreft deze 10 stammen gaat het uiteraard niet over de wet, maar wel over religie. Dat wil zeggen, met name de Baaldienst, hè? De dienst aan andere goden. De ontrouw aan Jehovah. Die goden die gediend werden op de diverse hoogten. En bij nader inzien, in Israël heb je 2 hoge bergen. In Kanaan moet ik eigenlijk zeggen, gemakshalve. Want ik bedoel het adreskundig. In Palestina wil ik niet zeggen, want die term die deugt niet. Hè? Dus het wordt in Kanaan heb je 2 hoge bergen. De bekendste de hoogste berg is de Hermon. Die is, heeft vaak een witte top, hè, met sneeuw erop, zo hoog is die dan nog. En de andere is de Tabor. Die beide worden hier genoemd, dat ziet u niet, want u ziet geen Hermon staan. U ziet staan Mispa en Tabor. Maar laat ik hem dan maar even toelichten. De naam Mispa komt in de Bijbel vele malen voor. En voor zover ik het kan tellen, heb je 4 of, hangt er vanaf hoe je telt, of 5 verschillende plaatsen in Kanaan die met Mispa worden aangeduid. En aangezien Mispa vertaald wordt met wachttoren, had je er dus toen al Jehovah's getuigen. aangezien Mispa vertaald wordt met een uitkijkplaats, een plaats met een panorama, zal ik maar zeggen, gaat het dus om hoge plaatsen, want anders zouden ze zo niet heten. Het is een voor de hand liggende naam, dus ga je even naar de uitkijkplaats. Ga je even naar Mispa. Maar er waren er meerdere van die plaatsen. Maar met name ook in de stam van Benjamin en in de geschiedenis van Samuel en Saul, die uit Benjamin was, komen we de plaats Mispa tegen, waar in ieder geval 3 verschillende keren en misschien wel driedubbele aantal malen Israël of een deel daarvan verzameld werd voor de een of andere gebeurtenis. Mispa was dus de plaats waar de stammen, alle stammen van Israël, zich verzamelden in een strijd tegen Benjamin. Ingewikkeld verhaal waar ik niet op inga, maar het staat in Richteren 20, de eerste verse. En dat Mispa lag in Benjamin. Maar de stammen verzamelden daar en zeiden, wat gaan we met Benjamin doen? Ze wilden Benjamin tegen Benjamin strijden, hetgeen ze ook gedaan hebben. En, nou ja, goed. Ik zal het er verder niet over hebben. Dus Richteren 20. Maar in 1 Samuel 7 vinden we vervolgens dat Samuel de stammen van Israël verzamelt. En hij doet het later weer in 1 Samuel 10. En dat is de gelegenheid van de kroning van Saul. En daarna zeg ik u, maar over dit misbaar gaat het hier niet. Hoe ik dat weet, dat ga ik u zo vertellen. Maar dat ik deze gelegenheden toch even noem, is omdat de naam misbaar in verband gebracht wordt dus met alle stammen van Israël, bij nogal wat gelegenheden. Zoek de naam maar op in die Bijbel en u zult dat terugvinden, dat is zo. Het betekent uitkijkpost, maar als u mij vraagt, Mispa staat voor de oude bedeling, het oude verbond, de wet, met die immers uitzicht geeft op, uitzichtplaats, die uitzicht geeft op de vervulling der wet, maar daarmee ook het aanbreken van het nieuwe verbond, de komst van de Messias, het aanbreken van het Messiaanse Rijk, de uitstorting van de Heilige Geest, kortom, geeft uitzicht op de vervulling van al die beloften Gods, want de wet is een schaduw van toekomende goederen, dan wel een aanleiding tot een betere hoop, om op plaats uit Hebreeën te citeren, en Mispa is daar de uitbeelding van. En dat Saul, die in zichzelf een uitbeelding is van de heerschappij van de wet, dus gekroond wordt en verkozen wordt in Mispa, ja, dat ligt dan redelijk voor de hand. Die heb je toch, hè? Zo, dat moet toch voldoende zijn. Dus een uitgebreid verhaal, uiteindelijk, alles bij elkaar, maar je kan het ook zo samenvatten. Zo zit het. Ik denk altijd, maar het is een hele studie voor je dat je die, tot die conclusie komt, maar goed. Ja, dat is zo. Maar zo is dat nou eenmaal. En daarna zeg ik, maar dit mispa is het niet. We hebben nog meerdere mispa's, sommige onbeduidend. Maar ik noem u Joshua 18. Dat is altijd het geval, hè? Als je plaatsnamen tegenkomt, u wil weten waar het ongeveer lag, kan je natuurlijk een atlas nemen. Maar je kan ook eerst doen wat je moet doen. Namelijk in Joshua kijken. Joshua 18, je moet in Joshua kijken, want er worden de meeste plaatsnamen, en het zijn er een heleboel, worden genoemd in verband met de verdeling van het land onder de stammen van Israël. Krijg je meteen een idee. En in Joshua 18 vind je in, vanaf vers 11 het erfdeel van Benjamin. En daarna vind je in vers 26 en Mispa en Gefira en Moza en Rekem en Jirpiel en Tarala en Zela en Elef en Jebusi. Wat het maar was allemaal. Veel van die plaatsen komen we nooit meer tegen. Maar daar vind je dus een Mispa in Benjamin. Over dat Mispa had ik het zojuist. Uiteraard, hè. Maar je hebt ook een Mispa in Joshua hoofdstuk 11. Overwinning in het noorden, waarbij Joshua bezig is, als aanvoerder van het volk uiteraard, om het zogeheten beloofde land, om Kanaan te veroveren. En ze trokken op, vers 3, tot de Kanaanieten tegen het oosten en tegen het westen, en de Amorieten en de Hethieten en de Ferizieten en de Jebusieten op het gebergte, en de Hevieten onderaan Hermon in het land van Mispa. Hermon in het land van Mispa. Dat is dus een hoogland, want het wordt een land geacht te zijn met uitzicht. En in dat hoogland ligt de hoogste berg van het hele bisdom, namelijk Hermon. Oh ja, die was voor Zertogenbos bestemd. Maar dan moet je sommige dingen anders zeggen. Hè? Maar vooruit. Het is dus hier de naam van een landstreek. Een hoge landstreek, denk ik altijd. Hè? Ja. En daar is de berg Hermon. En ik denk dat het over dat mispa gaat. Wat de naam betreft maakt het verder niks uit. Want het is dezelfde naam. En het blijft dus een uitbeelding van... van de wet en het uitzicht, de wet in de zin van met uitzicht op de toekomst enzovoorts. Dat mag niet al te moeilijk zijn. En waarom ik denk dat het dit mispa is, nou ik weet het eigenlijk zeker. Dat is omdat je dan weer een parallelisme krijgt in Hosea 5 vers 1. Omdat gij een strik zijt geworden te mispa en een uitgespannen net. Nou, strik en uitgespannen net, die worden altijd in één adem genoemd. Nou, bijna altijd. En op de Tabor, dat kan niet missen. Er is maar één Tabor feitelijk. Dat is ook niet waar. Er zijn meerdere plaatsen die Tabor heten. Maar op Tabor, vooral op Tabor. En niet in Tabor, op Tabor. Natuurlijk, dat is die berg, die beroemde berg. In Galilea. Is die andere plaats dan ook een berg? Ja, toch wel. Maar waarschijnlijk die bij waar de berg Hermon is. En dan heb je de twee hoogste bergen van Israël bij elkaar. Dat lijkt mij het meest voor de hand te liggen. Verder maakt het me nauwelijks iets uit. Maar een van de problemen waar we tegenop lopen is dat soms woorden en namen gebruikt worden zonder dat die een erg specifieke betekenis hebben. Maar ze worden gebruikt ter wille van het ritme van de tekst of ter wille van de rijm. Het rijm, dat wil zeggen alliteratie in een woord enzovoort. Blaas de bazuin te Tekoa. Waarom zou men een bazuin blazen in Tekoa? Omdat het woord Tekoa zoveel betekent als een bazuin. Het is gewoon een ander woord ervoor. Huh? Ja. Blaas de cornet in Terlet. Huh? En blaas de hoorn in Doorn. Kan jou het schelen, overal, waar dan ook maar dit soort dingen rijmen. En daar gaat het maar om. Of er zit ritme in, het loopt, zijn lopende uitdrukkingen. Zo is literatuur nou eenmaal. Men zou daar ook enig begrip voor hebben. En dan gaat het niet om de specifieke betekenis, maar gewoon om, nou ja, enzovoorts. Ja, soms zijn bepaalde redenen heel eenvoudig, maar vooruit maar weer. De Tabor overigens ligt in Galilea. Iemand heeft uitgevonden dat je een Tabor hebt in Issachar en ook een in Zebulon. En dan heb je er dus twee. Bij nader inzien, de Tabor ligt op de grens tussen Issachar en Zebulon. Aan de grens van Issachar en dus aan de grens met Zebulon, dus het kan allebei. Hoe was dat nou? Op welke plaats zocht ik toch ook in Amerika? Ik kon hem nooit vinden. Hey, hoe was dat? Die van Tennessee Ernie Ford. Waar heette die plaats?
In Virginia.
Hoe heette die plaats? In Tennessee. En dus, je weet zeker, dat is een plaats. De naam schiet me niet te binnen. Maar goed, in Tennessee. Niet te vinden. In geen enkele atlaskaarten. Ik moest er naartoe, ik kon die vinden. En dan blijkt het gerubriceerd te zijn onder Virginia. Maar in die stad loopt de staatsgrens dwars door de stad en over het midden van de hoofdstraat, geven ze ook aan. En Tennessee Ernie Ford, die was geboren precies aan de ene kant, nog net in Tennessee. Maar de plaats zelf staat gerubriceerd als in Virginia. Maar toch heet die Tennessee Ernie Ford. Ja. Je kon als je zijn huis uitliep, dan moest je naar die grote straat en dan de andere kant van de straat was je in Virginia, een andere staat.
Ja,
niet te geloven. Prachtig, hè? Ja, ik heb die plaats bezocht. En de kerk waar hij opgegroeid was. En waar hij ook een van zijn eerste christelijke LP heeft opgenomen. Met geestelijke liederen. Heeft hij gedaan met de zangkoor van die kerk waar hij in opgegroeid was. Daar ben ik geweest. Daar heb ik nog uitgebreid gesproken met de organist. Die daarbij gespeeld had. En ik heb me gevraagd hoe ze dat gedaan hadden. Enzovoort. Dat was heel leuk, ja. Aardige mensen, aardig volk. Maar vooruit. Tennis Ernie Ford, ja. Maar goed, dat heeft hier nou weer even niks mee te maken. Maar ligt de Tabor nou in Issachar of in Zebulon? Ja, op de grens. En trouwens, wat zeg ik? De Vaalse Berg. Ligt die in Duitsland of in België of in Nederland? Zit er drie landenpunt? Toen maar. Weet ik veel. Maar hoe dat ook zij, de hoge plaatsen, en wij kennen de uitdrukking in het Nederlands niet, maar zodra je in het Engels spreekt over high places, denkt men meteen aan plaatsen waar goden geëerd worden en waar altaren zijn en weet je veel, maar de high places. bekende term, de hoge plaatsen. Bij nader inzien, in de Statenvertaling kom je die uitdrukking ook wel eens tegen, hoge plaatsen. En dat zijn dan de hoge plaatsen waaraan de goden gerookt wordt, of hoe dat maar heten mag. Hè?
Hoogten?
De hoogten, ja. High places. Ja. En dat zijn er dus. En in plaats van dat op die bergen of op die hoogten de Heer gediend wordt, want die hoge plaatsen zijn een beeld van de hogere, namelijk hemelse dingen. En soms kun je gewoon zeggen, bepaalde bergen in de Bijbel zijn gewoon een beeld van de hemel zelf. En dat weet u toch, hè? Zoals de berg der verheerlijking, maar eigenlijk ook de tempelberg. Dat zijn uitbeeldingen van hemelse dingen. Of de Heer gaat op een berg alleen om te bidden. Dat is de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods in de hemel. De berg is een beeld van die hemel. Enzovoorts. Je moet het weten, je moet het leren. Maar die hoge plaatsen werden in de oudheid nog wel eens, ook in Israël, gebruikt. Niet om Jehovah te dienen, maar om andere goden te dienen. En daarom staat er dat deze hoge plaatsen zijn geworden tot strik en tot net. In plaats van dat men de Heer dient, in het bijzonder, dient men andere goden. En wijkt men dus af van de dienst aan Jehovah. En dat is het volgende woord. In vers 2. En die afwijken. Nou goed. En wat de Tabor betreft, want daar heb ik nou even niks van gezegd. De Tabor komen wij later tegen in het Nieuwe Testament, want dat is die berg waarvan de Samaritanen zeggen dat het de heilige berg is. En dat ze daar Jehovah zouden dienen, dan wel aanbidden. Het heet deze berg in Johannes 4 bij de Samaritaanse vrouw. Maar aangezien er nog steeds zoiets bestaat als de secte der Samaritanen, en dus die traditie nog bestaat, weten wij dat ook. Het punt was gewoon, ze hadden niet de beschikking over Jeruzalem als hoge plaats, de Tempelberg. En hebben toen voor zichzelf een andere berg geselecteerd. De hoogste die ze vinden konden binnen hun gebied, en dat was de Tabor. En er zijn er dus ook nog vandaag die denken dat als de Messias komt, komt hij op de Tabor. En de variant van de Karmel bestaat ook nog. Dat is een soort boeddhistische variant, heb ik begrepen. Of was het hindoeïstisch? Die Bahai, waar is dat familie van? Weet ik veel. Ik kan al die religies niet uit elkaar houden. Ik ben ervan verlost, dus ja, ik nou weet. Hè? Ja. Maar die Bahá'í hebben daar onderaan de voet van de Karmel hebben ze een fenomenale tempel staan, weet je niet. En die geloven dus dat de Messias komt daar, de Karmel. Maar, toen maar weer. Vers 2. En die afwijken verdiepen zich om te slachten. Ja, in de impliciet uiteraard om te offeren daar op die hoogten of waar ze dat dan ook maar doen. Hier staat er dus, ze wijken af. In plaats van dat ze de Heer dienen, dienen ze andere goden, hebben ze andere altaren, enzovoorts. En de Heer zegt, maar ik zal hun allen een tuchtmeester zijn. In de praktijk, hij zal een oordeel over hen brengen, en binnen redelijk afzienbare tijd. En dan de volgende woorden zijn Efraïm en Israël, in vers 3. Namelijk, ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen. Merk op dat bijna alles hier tot ons komt in parallelisme. Twee keer of zelfs drie keer hetzelfde. En dat is niet om het onduidelijk te maken, maar juist om het te versterken. En toch heeft het tegelijkertijd een bijna poëtisch karakter. Dat is het niet, het is gewoon proza, maar in gewoon proza kun je dat ook zo gebruiken. Maar het is wel literatuur. Goed. Ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen. Dat is gewoon twee keer hetzelfde. Ik ken dat volk dat zo heet. Dat Efraïm heet en dat Israël heet. En dat het Efraïm heet ook. Dat heeft historische reden in dat Efraïm natuurlijk de grootste stam was onder de 10. En bovendien ook degene die het eerst geboorterecht had ontvangen. Het is Israël, sterker nog. Het is niet Juda, het is Efraïm. En het is juist dat volk aan wie de belofte van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef vererfd zijn geworden. Maar ondanks dat, zegt de Heer, dat kan wel zijn, maar ik zal een oordeel brengen. Ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen. Dat gij, o Efraïm, nu hoereert en Israël verontreinigd is. Maar het is niet een beschuldiging specifiek aan de stam van Israël, stam van Efraïm. De naam van Efraïm wordt gebruikt voor het hele volk. En u ziet dat het woordje en schuin gedrukt staat. Het hoort er ook feitelijk niet tussen. Het maakt mij verder niks uit, want je merkt, je weet toch waar het over gaat. Efraïm hoereert, Israël is verontreinigd. Het is gewoon twee keer hetzelfde. Dat is wat het in Stammenrijk doet. En zij stellen hun handelingen niet aan om zich tot hun God te bekeren. Het is wat oud-Nederlands. Maar wij zouden nu zeggen, ze maken geen aanstalten. Het ziet er niet naar uit dat zij dat ooit zullen doen. Er zijn omstandigheden waarbinnen dat dan ook helemaal niet verwacht kan worden dat men zich tot God bekeert. Ons wordt dat ook verteld in het Nieuwe Testament, in bijvoorbeeld. Het is altijd link om dat als voorbeeld te gebruiken, want in zichzelf is het een omstreden schriftgedeelte. Maar als voorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 6. Want het is onmogelijk om degenen die eens verlicht zijn geweest en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben en afvallig worden. Het is onmogelijk hen te vernieuwen tot bekering. Dat is, dat kunnen wij niet. Paulus zegt, dat kan ik niet. Of ze het zelf kunnen. In theorie wel. Maar dat is maar in theorie. Want ik zou in de Bijbel zo gauw geen voorbeeld daarvan weten. Of een uitspraak daarover. Het lijkt mij trouwens ook bloedlink, ik moet het dus zeggen, erg gevaarlijk. Om, als je het woord van God kent, als je er wat uit geleerd hebt, om dat daarna af te wijzen en naast je neer te leggen. Want eigenlijk is dat gewoon godslastering. Hè? Ja. Niet alleen dat je zijn woord afwijst, maar ook het onderwijs wat hij jezelf gegeven heeft. En wat de geest ons in leidt. Als je dat daarna afwijst, dan zit je op het niveau van je blust de geest uit en je bedroeft de Heilige Geest. En je wordt dus aanvallig. En hoe dat nog ooit weer anders moet worden. En dat is wat hier vastgesteld wordt over die 10 stammen als volk, als zodanig. Zij stellen hun handelingen niet aan. Dat wat ze tegenwoordig doen, brengt hen niet terug naar de Heer op geen enkele wijze. Daar lijkt het helemaal niet op. Het zal alleen maar erger worden dus. Zij stellen hun handelingen niet aan om zich tot hun God, let op hun God, te bekeren. Want hun God is niet maar die God die zij ooit aangenomen hebben. Hun God is de God die hen ooit aangenomen heeft en uitgeleid heeft uit Egypte en gebracht heeft in het beloofde land. Hij heeft hen gemaakt tot wat ze zijn, een volk. Daarom is hij hun God. En dan heeft die God ook het recht om te zeggen, nou ja, als ze dat niet blieven, dan maak ik er een eind aan. En dat is ook wat gebeuren zou. Want de geest der hoererijen, en u weet hoe het is. Hoererij is in de Bijbel ernstig, maar in de veruit de meeste gevallen slaat het begrip hoererij op afgoderij. Het dienen niet van andere mannen, maar van andere goden. En het dienen van andere goden wordt zelfs beschreven als het dienen van andere mannen. Want zegt de Heer, ik ben met Israël getrouwd, ik ben hun echtgenoot, hun man, maar zij dienen andere mannen. Enzovoort. En dus heet dat hoererij. Het is een algemene term voor ontrouw, eigenlijk. En dus voor afgoderij. Want de geest der hoererijen is in het midden van hen. En Jehovah, vertaald met de Heere, kennen zij niet. Zij weten ongetwijfeld wel zo ongeveer wie die Jehovah is. Maar zij willen met hem niet te maken hebben. Dat is, zij kennen hem niet. Want kennen is gemeenschap hebben en is een van de termen voor wat men noemt de consumptie van het huwelijk. Hoe kom ik erop, hè, zulke termen? Maar zo heet dat dan, hè? Ze willen niet in gemeenschap met mij leven. Via Jeremia zegt de Heer over Juda: wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Daar zij die schandelijke daad met velen doet, enzovoorts. Het is zijn vrouw en hij zegt: maar ik kan er niet mee leven, want ja, ze houdt het met anderen. En dus eruit, uit mijn huis. En dat is dan dus wat men tegenwoordig Palestina noemt, hè? Kanaan. En ze verdwijnen dan ook in de Babylonische ballingschap. En hier vind je dezelfde dingen. De Heere kennen zij niet. Of bekennen zij niet, als u dat liever gehad had. Dan is het misschien duidelijker. Ze bedrijven hoererij. Andere goden dienen zij. In Mispa en op de Tabor. En in al die hoge plaatsen ongetwijfeld. Dis. Hierom, daarom. Dis zal Israëls hovaardij in zijn aangezicht getuigen. Dat wil zeggen, tegen Israël getuigen. Hovaardij is hoogmoed. En het punt is dat Israël zich stelt boven het woord van God. Zoogmoedig wil er niet mee te maken hebben. Wil niet luisteren. Wil niet horers zijn naar en aan die God die tot hen spreekt. Dat verschijnsel kennen wij in onze dagen ook. En het eigenaardige van dit soort uitspraken is dat we ze ook gewoon herkennen in onze tegenwoordige tijd en in ons eigen volk van vandaag. En in het verlengde daarvan ligt het ook uiteraard. Ik ben van mening dat al die profetieën, ik zal het langzamer zeggen, ik ben van mening dat al die profetieën over een oordeel over Juda, uitlopend in de Babylonische ballingschap, vervolgens ook van toepassing waren op Juda, uitlopend in wat ze zelf noemen de Edomitische ballingschap. Dat wil zeggen, toen Jeruzalem en Judea verwoest werden door de Romeinen, tot in vandaag dus. En ik ben ook van mening, en die is makkelijker, dat diezelfde profetieën uit Jeremia bijvoorbeeld over Juda van toepassing zullen zijn in de dagen van de 70ste week van Daniël, dat immers eveneens zal uitlopen op de verwoesting van Judea en Jeruzalem. Vervolgens hebben we hier profetieën over niet Juda, maar over Israël, Efraïm, de 10 stammen. Het zijn profetieën die spreken over een oordeel over de 10 stammen. En dat zou uitlopen in de Assyrische ballingschap. Maar ik zou niet weten waarom het dus ook niet van toepassing zou zijn op onze dagen en wat er verder volgt op de 10 stammen van vandaag. Hetgeen zal uitlopen op een oordeel van Gods wegen in zijn oordeel over de volkeren als zodanig. U weet wel, het oordeel over de volkeren. Zoals vermeld bijvoorbeeld in Matteüs 25. Die zal alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. Er ontkomt geen volk aan. En met name die 10 stammen dus ook niet. En als het beginsel van toepassing is op Juda, dat onder gelijke omstandigheden dezelfde profetieën weer van toepassing zijn, en dat is zo, waarom zou dat dan niet van toepassing zijn op de 10 stammen? Dus één, en wat er dan vast zit is, en waar wij toch langzamerhand hopelijk weten waar en wie die 10 stammen zijn, zijn deze dingen ook makkelijk te herkennen. Die 10 stammen hebben het woord van God, kennen het woord van God, maar ze geloven er niet in, trekken zich er niets van aan. Redeneren er volstrekt buitenom. Ik heb laatst een boek gelezen, dat moet ik niet te vaak vertellen natuurlijk, maar dan word ik vervelend, maar laatst een boek gelezen over een iemand die geeft zich uit voor christen, de tamelijk calvinistische christen, maar hij is econoom, ben zijn naam kwijt, ik weet niet meer, in de 80e jaren, schreef een boek over, uitgegeven in 1990, ja, schreef een boek over de economie, en hij zei, het gaat fout met de economie, we zitten in grote problemen, dat is 20, 25 jaar geleden. We zitten in grote problemen, gaat helemaal fout. Het is tijd voor een andere economie. En hij haalde de Bijbel erbij en hij zei, voor een andere economie is een ander geloof nodig, enzovoort. Dat is ook zo. Je moet niet geloven in de economie. Je moet geloven in andere dingen dan de economie. Dat komt voor de economie alleen maar ten goede. Je moet andere beginselen hebben enzovoort. Dat klopt. Hij haalde zelfs de Bijbel erbij. Hij noemde zelfs twee keer onderweg dat onder de Joden en onder het christendom van oudsher rente verboden was. Het vragen en geven van rente. De tweede keer noemde hij het middeleeuws. Maar hij stelde het niet voor als een alternatief voor een andere economie. En dan denk ik, ja, waar ben je nou helemaal mee bezig? Als je dan zo nodig als christen moet protesteren tegen de economie en moet zeggen en wil zeggen dat het anders moet, dan laat je gewoon de Bijbelse voorschriften daaromtrent, laat je buiten beschouwing. Terwijl je wel meldt dat van oudsher, en zeker tot in de middeleeuwen en nog even daarna, rente zo zonder meer verboden was, met name binnen het christendom en door de kerk. Hevige tegenstand daartegen. En in het jodendom, islam werd niet genoemd, want in 89 speelde dat nog niet zo'n rol, denk ik. Maar, en dan nou ken je dus de Bijbel, dan weet je dat je fout zit, maar om nou Bijbelse beginselen daar van toepassing te brengen, nee. Wel naaste liefde enzovoorts, waar het op neerkwam. Nee, waar het op neerkwam is dat die dingen die bedreigend zijn voor de economie en voor de naaste liefde en dat soort dingen, die moesten extra belast worden. Dus dan als zijn systeem werd ingevoerd, gingen om te beginnen zo ongeveer alle belastingen omhoog. Toen heb ik het boek maar weer weggelegd en weggegeven trouwens. Maar, want ja, dat kan iedereen bedenken. Hoe los je probleem? Als je een bult geld hebt, dan kun je een heleboel, kun je een bult problemen oplossen. Dat zeg ik altijd, hè. Je wordt er niet gelukkig van, zei Carranza, maar het is wel goed voor de zenuwen. Ken je die nog, Maup Carranza? Heb je niet meer gekend? Maup Carranza. Ja. Dat vind ik fijn. Joodse, onroerend goed figuur. Die korte tijd schathemeltje rijk werd, Maup. Maurits Carranza. Ze vroegen, maakt geld gelukkig? Hij zei, nou dat niet, maar het is wel goed voor de zenuwen. En ik ben het helemaal met hem eens. Daarom ben ik zo'n zenuwenleier, zuster. Maar goed. Maar waar het over gaat dus, is dat men wel het woord van de Heer heeft, maar men wil er niets mee te maken hebben, althans niet in het praktische leven. Daar gaat het om. De Heer neemt dat hoogst kwalijk uiteraard, want om dat laatste gaat het nou juist. Nee. En daarom heet het hoogmoed. Men stelt zich boven het woord van God. Die zal Israëls hoofdvaardij, vers 5, in zijn aangezicht getuigen. Dat wil zeggen tegen hem getuigen. En Israël en Ephraim zullen vallen. En denk me nou maar niet dat het nu ineens wel twee dingen zijn. Het is één ding, hè? Israël, Ephraim. En onder de twee woorden zijn is het volstrekt legitiem om het werkwoord dan ook inderdaad in meervoud te zetten. Dat is gewoon grammatica, hè. Israël en Ephraim zullen vallen door hun ongerechtigheid. En wat eerst hoofdvaardij heet, heet nu dus ongerechtigheid. Want dat is wat het is. Het is onrecht zich te stellen boven het woord van God. En dan staat er nog achter, ook zal Juda met hen vallen. Nou, dat is niet op hetzelfde tijdstip gebeurd, en dat is dus kennelijk ook niet de betekenis, maar de betekenis is blijkbaar dat op dezelfde wijze en op dezelfde gronden ook Juda ten onder zou gaan. Zij het dan dat pas meer dan een eeuw later gebeurde. De 10 stammen gingen ten onder uiteindelijk in pak een beet 722 voor onze jaartelling officieel. En van Juda was niks meer over in 587 voor onze jaartelling. Dus dat is 135 jaar later. Dat was bij de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar. Wat gingen op dezelfde manier en op dezelfde gronden. Dat wordt er hier in het voorbijgaan bij vermeld. En zij zullen vallen met hun schapen, met hun runderen zullen zij gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft ze van hen ontrokken. En dat is waar de rest van het hoofdstuk ook over gaat. Ze weten dat ze bedreigd worden, ze voelen de bedreiging aankomen, maar ze doen er niks aan. En ze kunnen de heer niet vinden, ze zijn niet in staat om de heer terug te vinden, ze gaan ten onder. Ik denk dat in West-Europa hetzelfde gebeurt. Dat gaat naar de Ratsmodee. Dat is de naam van een Filistijn, ja. Dat weet je veel. Dat gaat niet goed. Wij weten dat het gaat gebeuren. Iedereen weet dat het gaat gebeuren. Dat voelen wij op onze klompen aan. Maar om je nou te bekeren tot de Heer, nee. Probeer het zelf op te lossen. Maar het zal niet gaan lukken. Je kunt bidden tot je een ons weegt, maar dat maakt allemaal heus niks uit. Ze zullen de Heer zoeken, staat er, maar niet vinden. En over Juda staat in Jeremia hetzelfde. Jeremia wordt zelfs verboden om te bidden voor Juda. Ja. Tot de Heer, meerdere malen. Want de Heer zegt, maar ik zal toch niet horen. En zo is het, want wat de Heer vraagt is dat wij ons aan hem onderwerpen en niet andersom, niet dat wij de Heer vragen of hij wil doen wat wij vinden dat er gedaan moet worden. Kortom, dat hij voor ons karretje gespannen wordt, om zo te zeggen. De Heer is niet dienstbaar aan ons, wij zijn dienstbaar aan de Heer. Dat is het idee. Het is makkelijk genoeg om het te zeggen en een kind kan dat begrijpen. Als wij de Heer niet gehoorzamen, niet naar hem willen horen, waarom zou hij naar ons horen? En dat doet hij dus niet. En gek genoeg, we hebben in Europa al een 100 jaar ellende achter de rug. De laatste decennia viel er redelijk mee. Maar daarvoor hebben we 2 wereldoorlogen achtereenvolgens gehad. Inclusief een enorme beursval in de 20e jaren. De zogenaamde hyperinflatie. Je wilt niet weten wat een ellende daar was. En dan een algemene malaise over heel de wereld. Dat was in de 30e jaren dan weer. Maar dat soort dingen komen er heus weer aan. Dat kan niet missen. Maar iemand er wat aan doen? Wel nee. Nee, moet allemaal vanzelf goed komen, maar het komt niet vanzelf goed. Men gelooft namelijk dat geld groeit en dat de economie vanzelf. En als het even slecht gaat, zeggen we, oh, is maar even, het is de natuur van het ding, maar het komt dus even een dip en dan komt het wel weer goed. En dat komt niet goed, dat kan ook helemaal niet. Kan alleen doordat mensen zich weten te gedragen en weten wat ze doen moeten. En het eerste wat de mens zou doen is tot geloof komen. Zich onderwerpen aan het woord van God. En daarna hebben we het er verder over. Wij waren bij vers 6 van Hosea hoofdstuk 5. Zij zullen vallen. Zij vers 5. Israël en Efraïm zullen vallen. Daarna ook zal Juda met hen vallen. En vervolgens met hun schapen en met hun runderen zullen zij dan gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. Dat wil zeggen dat zij met al hun bezittingen onder het oordeel van de Heer komen die zich van hen heeft onttrokken. Dat is de nette variant, want de andere variant is niet maar dat de Heer zich van hen onttrokken heeft, maar dat de Heer actief de Assyriërs naar hen toe stuurt. En in tweede instantie over Juda, dat de heer Nebukadnezar zijn knecht stuurt naar Jeruzalem enzovoort. Want zo wordt dat beschreven. Maar inderdaad, hij heeft zich van hen onttrokken. Daarmee wordt Ami dus Lo-Ami, om terug te grijpen op hoofdstuk 1 en 2. En daarmee wordt het volk ontslagen uit het priesterambt. Vers 7, ze hebben trouwelooslijk gehandeld tegen de Heere. Want zij hebben vreemde zonen, vertaald met kinderen, maar het maakt me nu niet zoveel uit. Ze hebben vreemde zonen gewonnen. Nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen. Eerst die vreemde zonen, vreemde kinderen. Als je hoofdstuk 1 en 2 nog in gedachten hebt, het heet in hoofdstuk 1 vers 2. De Heer zei tot Hosea, gij heen nemen je vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. En wat daar heet kinderen der hoererijen, heet hier vreemde kinderen. Dat wil zeggen, het zijn zonen van Israël, maar toch ook weer niet. Het zijn buitenlanders. Vreemdelingen. Ze horen niet tot Israël. Letterlijk uiteraard wel, maar het vreemde eraan is dat zij, dat die zonen of die kinderen voortkomen uit afgoderij. Het zijn afgodendienaars. Zijn het dan nog Israëlieten? Nou ja, qua afstamming wellicht wel, maar in de praktijk niet, want ze dienen de goden van andere volken. En worden dus van Gods wegen gerekend tot die andere volkeren. En dan zijn ze niet meer Ami, maar Lo-Ami. Want ze hebben vreemde kinderen gewonnen, kinderen der hoererij. Nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen. Het woord nieuwe staat er niet werkelijk. Dat het niet schuin gedrukt is, komt omdat het volgende woord soms dat begrip nieuw insluit. Het is ook niet het woord maand, overigens. Het is het woord maan. Maar maand bestaat niet. Het is maan. U weet wel in verband met de maankalender en wat het allemaal maar was. En als het gaat over de maan, dan is het soms de nieuwe maan. En daarmee begint op de kalender ook een, wat wij noemen een nieuwe maand. Vandaar dat het woord nieuw bijgenomen wordt in de vertaling, maar niet noodzakelijk geschreven wordt. Wij weten niet wat het is. Het heeft in ieder geval niks met het feest van nieuwe maand of nieuwe maan te maken. Maar voor zover ik kan nagaan, heeft het van doen zelfs niet eens met nieuw, maar eigenlijk met oud, met namelijk met het einde van de maand. Het idee dat erachter steekt, maar dat ik uit de Bijbel moeilijk kan demonstreren, is dat het eind van de maand, maar dat begrip kent u ook, het eind van de maand is het tijdstip van afrekening. De maand is om en hoe staan we er nu voor? En het idee is, het is de tijd van afrekening, maar de tijd van afrekening kan dus ook zijn de tijd van het oordeel. En daar komt het op neer, dat past in de context. Dus als die tijd van dat oordeel komt, dat is dan de strekking van de term maan of maand, dan is er sprake van oordeel. Zo staat het er ook. Verteren en daarmee wegnemen met hun delen. Delen zijn soms geschenken. Ze zonder elkander delen, weet u nog, staat de vertaling. Geschenken. Maar in het algemeen, het heeft de betekenis van bezittingen. Wat iemands deel is. En wat iemands deel is, is zijn bezit. Daarom heet het ook erfdeel. Het heet niet eens erfbezit. Het heet erfdeel. En daar vind je ook dat woord deel, ook in het Nederlands, nog terug in deze betekenis. Kortom, als de tijd van afrekening daar is, kennelijk zeer binnenkort, dan zullen zij verteerd worden, is het idee van vers 7. En die aankondiging die duidt op de toekomstige invasie, die stond voor de deur, de invasie door Tiglath-Pileser, die grote delen van het volk wegvoerde. In ieder geval stam van Ruben, van Gad, Naftali en de halve stam van Manasse. Een deel van het Overjordaanse dus, hè? En een deel van Galilea. Dat was nog niet de definitieve wegvoering, dat kwam later alsnog. Maar het ging in fasen. Vandaar dat we bij de ondergang van Samaria en het definitieve einde van het tienstammenrijk niet zo erg veel volk meer tegenkomen. Hooguit een paar duizend was het toen nog. Maar toen maar. Maar het oordeel zou komen. In dat verband lezen wij vers 8. Namelijk, blaas de bazuin te, niet Tilcoa, of Tekoa, wat ik er straks zei, want dat betekent bazuin, maar nu is het blaas de bazuin te Gibea, de trompet te Rama, roep luider te Bet Aven, en dan krijg je nog achter u, Benjamin, kijk uit, want er komt bedreigd gevaar, is het idee van vers 8. Gibea betekent zoveel als een heuveltje, en het is gelegen in het gebied van Benjamin. En als u mij vraagt, hangt het samen met dat hele gedoe in Benjamin, wat dat in de historie wordt aangeduid als de gruweldaad te Gibea, of Gibea. Dat is Richteren 19 en wat er verder volgt met een zeer ingewikkelde geschiedenis, maar het speelt zich rond Gibea af. Daar ging van alles mis. En Rama is een van de, is ook in Benjamin. En dat is in het, ook in het gebied, dat is in het gebied van Benjamin, maar speelt ook een belangrijke rol in de geschiedenis van Samuel enzovoort. Ik denk dat het ook iets met rijmen te maken heeft. Wat blaast de bazuin, de Gibea, de trompet. Dat wil zeggen, blaast de trompet, maar u weet dat in de praktijk weten wij het verschil nauwelijks. Weet u het verschil tussen een bazuin en een trompet? Wat de Bijbel? Nee. Trompet is van metaal en een bazuin, dat is een ramshoorn. Maar ja, en er zitten geen knopjes op, nee. De Amerikanen noemen elk blaasinstrument overigens een hoorn. Een hoorn. Mijn klarinet ook noemen ze een hoorn. Het is een houten ding, maar het lijkt niet op een hoorn, maar ze noemen het nog altijd een hoorn. Take your horn, bring your horn.
Ja.
Nou ja, oké. Wat het maar was. En de meeste blaasinstrumenten heten trouwens ook zo. Want je hebt natuurlijk hoorn. En dan weet je ook, dat is een althoorn, een baldhoorn, een stellahoorn. Heb je ook nog. En andere dingen heten cornet. Maar cornet betekent ook gewoon hoorn. In een andere taal. Maar het is gewoon hetzelfde. Altijd hetzelfde. Een hoorn. En een trompet is dus ook een hoorn, maar die is dan van metaal. In de Bijbel van zilver, specifiek de zilveren trompetten. Maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer. De bazuin fungeert in de Bijbel als signaalinstrument voor de communicatie. Geeft commando's. Ik kan het weten, want ik was in dienst gedurende enige maanden trompetter. Dus dan was het G8 en het Wilhelmus, daar kon je helemaal niet op zijn ding spelen, maar het was een aangepaste versie, speciaal voor ontwikkeld. En dan heb je natuurlijk nog de tap toe en dat soort dingen meer. En de revij allemaal op een trompet. Dat is een signaalinstrument, maar een shofar in de Bijbel, een ramshoorn dus, fungeert en vertaald met bazuin, is net zo goed een signaalinstrument, alleen van andere makelij. Maar het heeft dezelfde functie, de oproep tot van het volk, tot de koning en tot de strijd en wat het allemaal maar was. Lees het maar na in de Bijbel. Het is dus in hoge mate hetzelfde. Het gaat dus ook niet om het verschil tussen Gibea en Rama. Het enige opmerkelijk is dat het allebei namen zijn uit Benjamin in dit geval. Maar bij Benjamin was in die geschiedenissen die ik nu noem, was heel Israël altijd betrokken. Als het over Rama ging en Samuel, ging het niet alleen maar over Benjamin, maar over het hele volk, alle stammen van Israël enzovoorts. En die gruweldaad te Gibea betrof uiteindelijk ook alle stammen van Israël, want die werden daarin betrokken. Dus maakt verder zoveel niet uit. Dat het niet te min in Benjamin was, komt omdat Benjamin en het huis van Saul enzovoort allemaal verband houdt, typologisch, inderdaad met de wet. Het woord van God namelijk. En mocht u dat vreemd vinden, Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Want Jeruzalem behoorde aan de Benjaminieten, werd in Jozua aan de stam van Benjamin toegewezen. Toen heette het nog Jebus. Alleen ze hebben verzuimd om de Jebusieten daaruit te verdrijven. Om een of andere reden die mij ontgaat. En toen David koning werd over alle stammen van Israël, veroverde hij alsnog Jebus. En verdreef dus de Jebusieten. Maar officieel ligt in het stamgebied van Benjamin. Is toch belangrijk. Maar het gebeurde pas toen ik koning werd over heel Israël. Dus vanuit Benjamin kom je toch bij heel Israël terecht. Maar goed. Nee, staat te denken aan andere gebeurtenissen in verband met Benjamin. Maar u weet wel de beker van Jozef. Ja. Maar betrof heel Israël, die was bij Benjamin. En wat Saul betreft, Saulus bedoel ik nou, Saulus van Tarsus, de enige man uit Benjamin die we kennen in het Nieuwe Testament, had betrekking op heel Israël, alle geslachten van zijn volk, en hij noemt ze ook inderdaad, ergens in Handelingen enzovoort. Hè. En hij was degene die met name het evangelie van de 2 naar de 10 bracht. Eerst aan de 2, maar daarna zei hij, als jullie het niet willen, God heeft ons verzonden om te zijn tot licht der heidenen, tot aan de einde der aarde, tot in Brit-Am. Want er staat allemaal in Handelingen 13 en in Jesaja 42 en 49. Maar toch maar. Dus veel gewicht hangt aan die plaatsnamen niet, er wordt verder ook niks bij gezegd. Roep luide te Bet-Aven, heet dat. Dat ligt ook in Benjamin, nou ja, officieel op de grens van Benjamin en Juda. U kunt dat vinden in Joshua 18, maar verder is er weinig over te vermelden. De naam wordt vertaald met ijdelheid, Aven, Aben, hangt samen met Abel, kennelijk. Bet-Aven, huis van ijdelheid, een leeghuis. Maar het is Benjamin. En daarna staat er ook inderdaad achter u Benjamin. Benjamin ligt aan de noordkant van het gebied van Juda. Dat wil zeggen het in het tweestammenrijk. Maar min of meer noordelijk van het gebied van Juda. En het grenst daarna aan Efraïm het gebied van het tienstammenrijk. En Benjamin en Efraïm uit Jozef horen ook eigenlijk bij elkaar, maar misschien maak ik het nu veel te moeilijk. Maar eigenlijk wat ik u wilde vertellen is dit. Als die Assyriërs één keer helemaal het tienstammenrijk veroverd hebben, dan staan ze in theorie aan de grens van het tweestammenrijk en dus aan het stamgebied van Benjamin. En wat er gebeurd is, is dat die Assyriërs daarna ook inderdaad grote delen van Benjamin hebben weggevoerd. Uit de steden van Benjamin en daarna uit de steden van Juda. Vandaar dat je nogal wat Benjaminieten en ook Judahieten, dat wil zeggen Joden, in de etnische zin van het woord, terugvindt onder de 10 stammen van Israël. Dat heb ik u toch wel eens verteld, hè. Onder de 10 stammen vind je de zogenaamde Juten, maar dat betekent gewoon dat ze van Juda afstammen. Die van Jutland, weet u wel. Juten, ja. En onder de 10 stammen vind je zelfs een hele categorie zogenaamd Belgische stammen. Dat is in het noordelijke gebied van het toenmalige Romeinse Rijk, in de dagen van Julius Caesar. Die noordelijke stammen noemde hij de Belgische stammen. En daar waren er nogal wat van. Maar de Belgische stammen, die stammen van Benjamin af, van Belech, een van de zonen van Benjamin, en nog van een paar anderen trouwens ook, want er horen de Arden ook bij, stammen van Ard, ook een zoon, ARD, die stammen af van Ard, en Ard is ook een zoon van Benjamin, en daar hebben de Ardennen nog aan te danken. En of je nou Belgen hebt of Walen, dat is hetzelfde woord, want Walen zijn Belgen, want de W is een B, stammen van Belg. Ja. Je vindt die dame gewoon terug. Ja. Afgezien daarvan, er zijn niet zoveel Belgen meer in België, want de meeste Belgen zijn de Noordzee het kanaal overgestoken en hebben zich gevestigd in het zuiden van Brittannië. Daar vind je dus de stad Wels. Maar het is hetzelfde als Wallonië, Wels. Nee, het betekent niet bronnen. Het betekent dat het was de hoofdstad van het Belgische gebied in het zuiden van Engeland, Wels. En iets noordelijker vind je, noordwestelijker vind je zelfs Wales. Grappige Wales. Genoemd naar de eerste stammen die zich daar vestigden, dat waren Belgische stammen. En dus heten ze ook zo. De naam is blijven hangen. Het is niet helemaal zo gebleven. Maar dit is historie. Dat kan je gewoon op internet googlen hoor, dit soort dingen. hoe dat zat met die Belgische stammen. Of met die Keltische of Gallische stammen, of hoe je ze maar noemt. Hè. Hoe dan ook, er zijn er nogal wat uit Juden en Benjamin meegevoerd, ook met de 10 stammen. Zodat je onder de 10 stammen eigenlijk alle stammen van Israël vertegenwoordigd vindt. In hoge mate. Die zijn ook weggevoerd, vandaar dat die bedreiging hier ook historisch makkelijk verklaard kan worden. Die Assyriërs komen, zullen Israël doen vallen. Juda zal met hen vallen, staat er in vers 5. Maar een deel van Juda in de zin van het tweestammenrijk is ook daadwerkelijk door de Assyriërs meegevoerd. En ik weet niet of u de Bijbelse geschiedenis voldoende kent, maar de Assyriërs hebben aan de poort van Jeruzalem gestaan. Nou ben ik aan het zoeken van hoe heette die koning ook alweer. Geloof het wel, ja. En toen bekeerde de koning zich tot de Heer, zal ik maar zeggen. En bad de Heer aan en zei, kijk nou eens wat er met uw volk gebeurt. Enzovoorts. En de andere dag waren al die Assyriërs verdwenen. Ja. Gevlucht ergens voor, een beetje veel waar, maar ze waren weg. Maar dat was in de dagen dat het tienstammenrijk al ten onder was. En de Assyriërs gewoon verder gingen met hun veroveringen. Dat wil zeggen, het tweestammenrijk ging voor een deel ook daarin ten onder. Velen werden weggevoerd. Alleen het tweestammenrijk bleef nog bestaan. Toch nog. En Jeruzalem werd gered. Maar andere steden waren ingenomen en de inwoners waren weggevoerd. Ja, men weet die dingen dikwijls niet. Maar geschiedenis is gecompliceerder dan ons gewoonlijk wordt overgeleverd. Dus Benjamin wordt gewaarschuwd. En dan staat er, Efraïm zal tot verwoesting worden ten dagen der straf. Wanneer? Bij de nieuwe maand, staat er in de Statenvertaling van vers 7. En mocht je die uitdrukking helemaal niet begrijpen, dan staat hier gewoon ten dagen der straf. Aan het eind van de maand, bij de afrekening. Als de termijn om is, dat is het. Onder de stammen Israëls heb ik bekendgemaakt wat of dat gewis is. De Heer zegt, het is zeker en ik meld het je nu. Dan weet je wat er te gebeuren staat. Als je nou enigszins serieus bent, dan bekeer je tot de Heer. Maar dan nog, waar de Heer met zekerheid gezegd heeft, er komt een eind aan, het land zal vernietigd worden. Wat doe je dan? Ook al bekeer je dan misschien niet tot de Heer, maar wat doe je dan? Dan neem je de kuierlatten. Onder het motto, dag vader en dag moeder, roep ik altijd aan. Hè? En dan ga je met je bootje, waar ga je dan met je bootje naartoe? Wat, hè? Nee, naar Amerika. Hij is naar Amerika. Oh, ja, dat was Berenbotje. En wat las ik nou van de week in een blad wat ik vergeten heb na te kijken wat de herkomst was. Waarin vermeld wordt dat volgens enige onderzoekingen men in de dagen van David en Salomo per schip Zuid-Amerika bereikte en dat misschien Ofir, het geheimzinnige land waar het goud van Ofir vandaan kwam in de dagen van Salomo, dat Zuid-Amerika zou geweest zijn. En ik vond het verwakelijk dat het vermeld werd. Collins werd daarin niet aangehaald.
Jawel.
Het boek van Collins, nee. Nee, dat was Fell, Barry Fell, die werd aangehaald. Collins dacht ik niet, maar bij. Nou, moet je me dan nog maar eens laten zien. Maar in ieder geval, dan hoort u dat ook eens van een ander. Ik vond het vroeger altijd al ver gaan. Als ik zei, nou, dat is waarschijnlijk Zimbabwe geweest. Of weet het, Rhodesië. Want daar zijn wat archeologische vondsten. Oude dingen waarvan men zegt, dat moeten mijnen geweest zijn. En raffinaderijen. En dat vindt men dan ver weg, want gewoonlijk in de handboeken staat altijd, dat was in Jemen. Want ze geloven niet dat ze met die scheepjes zo ver konden varen. Maar het schijnt zelfs dat in die opgravingen in Zuid-Amerika, die archeologische vondsten, zelfs dat in inscripties melding gemaakt wordt van dat die mensen die dat die inscripties maakten, dat ze kwamen uit Ezion Geber. Nou moet je nooit alles geloven wat je leest, maar mij verbaast die dingen niet, want ik geloof ook dat ze vanuit Ezion Geber helemaal in Noord-Amerika terecht zijn gekomen. Dat is nog een heel eind verder. Toen maar weer. En de kans bestaat natuurlijk dat er in die dagen toch een Suezkanaal was. Hè? Een verbinding tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. Men zegt van niet dat het in andere tijden geweest is. Maar ja, ze gooien zoveel chronologie door elkaar. Ik weet het niet. Maar dat ze in de dagen van David en Salomon de hele wereld overvoeren, ben ik stellig van overtuigd, ja. Dat zijn de dagen geweest waarin al die verre landen bevolkt zijn geworden. Gekoloniseerd, er zijn nederzettingen gebouwd enzovoorts. Ja, natuurlijk.
Dan heb je het plan dus. Juni 2012, tijdschrift Weet.
Ja, ik had er nooit van gehoord. De tijdschrift was het Weet. Even. Ja, oké, okay, daar stond dat dus in. Maar als je het boek van Collins, we hebben het niet bij ons, als je het boek van Collins gelezen hebt, dan weet hij nog een heleboel dingen meer. Ja. En inderdaad, die man legt dus uit, ook aan de hand van schriftplaatsen, hoe dat gegaan is en hoe het gegaan moet zijn. Schriftplaatsen, Bijbelse geschiedenis en wereldgeschiedenis naast elkaar, voor wat men weet. En hij zegt, nou, dat is dus wat er gebeurd is, is dus dat men vanuit het tienstammenrijk, met name vanuit het tienstammenrijk, gevlucht is naar het westen, dat wil zeggen per schip, en dat men zich koloniën gemaakt heeft rondom de Middellandse Zee, maar ook daarbuiten, de hele wereld over eigenlijk, en dat er alle reden was om het land uit te vluchten enzovoorts, omdat die Assyriërs kwamen er dan. Wat doe je dan? Dan ga je weg, en zeker als je de mogelijkheden hebt, dan ga je per schip naar de koloniën over zee. En als je daarnaast Jesaja leest, die zegt, de zaligheid waar die naartoe gaat, die gaat naar de koloniën in het westen. En dat vertalen wij dan met eilanden in de zee. Een beetje ongelukkige vertaling, twee keer. Maar het is gewoon eilanden in het westen. En dat is wat gebeurd is. En je kan dat in de geschiedenis ook duidelijk volgen. Men denkt veel te gering over de mogelijkheden, technische mogelijkheden, maar over de mogelijkheden die men in die dagen had. Dat is allemaal evolutiegedachte. Wij zijn verder dan de mensen voor ons en die verder dan daarvoor en zo verder terug. Was David een of andere herdersvorst? Leuk, want hij was herder oorspronkelijk. Dus die regeerde over enige honderden, misschien duizenden mensen, maar heb je het wel gehad. En als je zegt, in de Bijbel staan grotere getallen, zeg maar, ja, maar dat is zwaar overdreven natuurlijk. Dus alle geschiedschrijving is altijd zwaar overdreven, dus de Bijbel ook.
Maar tegelijkertijd geloven ze wel aan de Griekse en de Romeinse beschaving, etc.
Ja, daar geloven ze wel in, ja. En in welke mate is dat beschaving? Ja, dat vind ik belachelijk is om de Romeinse cultuur een beschaving te noemen. Jongens. Ja, ja. Alleen maar moord en doodslag. En over een ethiek zullen we helemaal maar zwijgen. Mens. Wat een idioterie. Ja. Beschaving? Hoezo beschaving? Nou goed. Dat waren de echte barbaren. En wat zij barbaren noemen, dat waren beschaafde mensen. Ben je nog vorig jaar in die tentoonstelling geweest in Assen? Ik niet. Over het goud der Skieten of zoiets? Ja. Er werden allemaal gouden voorwerpen, versierselen van de Skieten, gedemonstreerd. Met verbazing erbij dat die barbaarse Skieten, dat die zulke mooie dingen konden maken. Je moet je conclusie trekken dat die Skieten dus helemaal geen barbaren waren. Het waren nomaden. Ze reisden met huifkarren van de ene plek naar de andere. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet de enige industriële huisnijverheid of wagennijverheid op nahielden, of geen metalen konden bewerken. Wat is dat voor onzin? En elke keer verbaast men zich weer. Nou, ik nooit. Wij weten die dingen. Maar goed. De Heer maakt dus dat oordeel bekend en het is zeker, je mag aannemen dat mede onder de druk van de omstandigheden en de woorden van de profeet velen het land hebben verlaten. Zeker waar we het van doen hebben met een ondernemend volk. Ja. De vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de landpalen verrukken. Ze verzetten de landpalen, ze verstellen de grenzen. Ze gaan over hun eigen grenzen heen. Zij krijgen kapsones. Zij menen zich van alles te kunnen permitteren. Dat is wat de term ongeveer betekent. En dus zegt de Heer, ik zal mijn verbolgenheid als water over hen uitgieten. Eerst Efraïm en via Efraïm kom je in Benjamin terecht en via Benjamin kom je in Juda terecht. En in die volgorde zou het ook gebeuren. Vers 11, Efraïm is verdrukt. Hij is verpletterd, dat is hetzelfde. Zie je dat alles herhaald wordt hier? Wordt verdrukt, namelijk verpletterd, want hij heeft zo gewild. Hij heeft gehandeld naar het gebod. Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot en den huize van Juda als een verrotting. Efraïm heeft het zo gedaan. Er staat, hij heeft gewandeld naar het gebod. Dat wil zeggen, niet naar het gebod des Heren, maar hij heeft gehandeld in overeenstemming met wat verwacht kon worden. Dat wil zeggen, het gaat van kwaad tot erger, enzovoorts. Iets anders kan het niet betekenen namelijk. Want de Heer zal Efraïm daarvoor zijn als een mot. Dat wil zeggen, zal opgevreten worden. En de huizen van Juda als een verrotting. En Efraïm en Juda is uiteraard niet hetzelfde. Maar ze hebben met elkaar gemeenschappelijk dat ze natuurlijk deel uitmaken van het oorspronkelijke volk Israël. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel. Het blijven parallelismen, hè. En let op dat Efraïm steeds voorop staat, hè. Die is de eerste aan de beurt. Zo toog Efraïm tot Asser en hij zond tot de koning Jareb. Maar die zal uw lieden niet kunnen genezen en zal het gezwel van uw lieden niet helen. Het is enigszins omstreden wat hier staat. Maar de conclusie moet worden getrokken in de eerste plaats dat wij geen koning Jareb kennen. En geen koning onder die naam. Tenzij dan dat het een bijnaam is van een van de koningen die wij wel kennen. En dat is goed mogelijk. Maar Jareb betekent zoveel als hij zal strijden. En de koning Jareb betekent zoveel als de koning die zal strijden of gewoon de strijdbare koning. En dat zal het dus wel zijn, maar welke koning dat dan precies is, wordt daarmee niet vermeld. Wij kennen trouwens enige geschiedenis waarnaar hier wellicht verwezen wordt. Want er is inderdaad sprake van dat koningen van Israël probeerden om de koning van Assur, van Assyrië, gunstig te stemmen en de belegering of de verovering af te kopen. U vindt dat in 2 Koningen. Eerst in 2 Koningen 15. Niet vinden, heb ik dan typfout gemaakt? Oh nee. Koning Menachem. Dat is in 2 Koningen 15 vanaf vers 17. In het 39e jaar van Azaria, de koning van Juda, werd Menachem, de zoon van Gadi, koning over Israël. Leuk, hè? Velen zijn zich dat niet bewust, maar zo is het nou helemaal. Het zijn 2 rijken. In het zoveelste jaar van de koning van Juda werd Menachem koning over Israël en regeerde 10 jaren te Samaria. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week al zijn dagen niet af van de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Toen kwam Pul. Hij eet voluit Tiglat-Pileser. Dat weten we uit kronieken, want daar staat verhaal ook. En dan heet hij Tiglat-Pileser. Pul. Toen kwam Pul, de koning van Assyrië, tegen het land, tegen Israël dus. En Menachem, de koning, gaf aan Pul 1000 talenten zilvers, opdat zijn hand met hem zoude zijn om het koninkrijk in zijn hand te sterken. Hij koopt het af. Dat is politiek en volstrekt legaal. Maar als u zoiets doet, dan heet dat, hoe heet dat dan?
Huh? Hier zou ik...
Nou ja, dat zijn maffiapraktijken natuurlijk. Maar,
smeergeld,
ja. Maar ja, en als je dan toevallig inspecteur-generaal bent van de krijgsmacht, dan moet je ter plekke je uniform uit doen, dat weet je. Hè? Maar die maar weer even tezijde. En vers 20 herhaalt dat. Dat soort dingen. Dus dan lijkt het kwaad even gekeerd. Maar dat is maar tijdelijk. En daarna zijn we in hoofdstuk 17. In het 12e jaar, vers 1. In het 12e jaar van Achas, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël te Samaria. En regeerde 9 jaren. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, evenwel niet als de koningen van Israël die voor hem geweest waren. Iets minder erg dus. Tegen hem toog op Salmaneser, of Salmanasser, koning van Assyrië, en Hosea werd zijn knecht, dat hij hem een geschenk gaf. Hetzelfde verhaal, koopt het dus af. He? Maar de koning van Assyrië bevond een verbintenis in Hosea, dat hij tot zo de koning van Egypte bode gezonden had. Want ja, politiek is politiek, hè. Hij betaalt aan Salmanasser, deze Hosea. Maar achter de rug van Salmanasser om zoekt hij steun bij de farao in Egypte. En dan wordt Salmanasser boos. En die verovert dan toch Samaria enzovoorts. En dat wordt beschreven vanaf vers 6. En dat was het einde van het 10-stammenrijk. Maar wat we vinden is dat eerst geprobeerd wordt om vrede te sluiten op een of andere wijze. Nou, tegen een aanzienlijk bedrag met de koning van Assur. En het lijkt erop... Het lijkt mij dat in Hosea 5 daarna verwezen wordt. In vers 13. Zo toog Efraïm tot Assur en hij zond tot de koning Jareb, die strijdbare koning. Maar die zal uw lieden niet kunnen genezen en zal het gezwel van uw lieden niet helen. Want waar het over gaat, dat gezwel, dat is hun afgoderij uiteraard. En het wordt er niet beter op. Vers 14, want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en den huize van Juda zal ik zijn als een jonge leeuw. Let op het parallelisme. In ieder geval een of andere leeuw. Er zijn een boel woorden voor leeuwen in het Hebreeuws, dus vooruit maar. Ik zal verscheuren. Wij zeggen het was Assur en in laatste instantie het was Babel, maar de Heer zegt nee, ik was het. Ik zal verscheuren en heen gaan, ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, dat wil zeggen, en me daarna terugtrekken, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Want als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Vooral vroeg. Ja. Want wat er zou gebeuren, want daar gaat het over. Wat er gaat gebeuren, is dat als het één keer zover is, dan is Israël, Efraïm, zijn de 10 stammen, de eersten die de Heere zouden zoeken. En dat is gebeurd in onze tegenwoordige bedeling. Bovendien, als ze betekent dat ze de eerste zijn, dan kan het niet eens slaan op de wederkomst van Christus, want dan is het Juda dat de naam des Heren zal aanroepen en als eerste tot bekering zal komen. Eerst de twee stammen, daarna pas de 10 stammen. Want de 70 weken, en dus de 70ste week van Daniël, leidt tot de bekering van het volk van Daniël. Daniël 9, vers 24. Uw volk, uw heilige stad, dat is niet Samaria, dat is Jeruzalem. En toch staat hier: als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Maar dat slaat niet op Juda, dat slaat eerst op Efraïm. En dan pas op Juda. Dat is steeds hier de volgorde, dus hier ook. En het slaat op Efraïm in onze dagen en op Juda in de toekomst aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is de volgorde. En vroeg, ja, als het vroeg is, dan zijn het eerstelingen. En als het eerstelingen zijn, ben je terecht bij de gemeente. En het vervolg op het verhaal, ja, dat komt volgende keer natuurlijk, maar het vervolg op het verhaal is: komt en laat ons, dat zeggen ze dan. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Het zal zijn na 2 dagen en op de 3e dag. Vers 1 en 2 van hoofdstuk 6. En het slaat niet op Juda hier. Daar zou het op van toepassing kunnen zijn, maar pas in tweede instantie dan. Het slaat op de 10 stammen van Israël. Zie? En dat is gebeurd aan het begin van onze bedeling, na de opstanding van Christus. De 10 stammen waren de eerste. En het was na 2 dagen, namelijk gewoon na de opstanding van Christus. En bij de opstanding van Christus ben je in een graf en een tuin van Jozef. Weet u nog? Je staat meteen op het goede benen, zo. Bij Jozef. En dus bij Efraïm, logischerwijze. Bovendien weet je waar je ook terecht bent met dit vers. Wie zei dat? Komt, laat ons opstaan en wederkeren. Wie zei dat? De verloren zoon, dat bedoel ik. Niet die zoon die nooit weg was, dat is Juda. Maar zijn broer, die wel weg was. De 10 stammen van Israël dus, die verloren zoon. En dat is wat inmiddels gebeurd is uiteraard. Nou, die geschiedenis is bijna afgelopen, maar kom maar. Maar over hoofdstuk 6 hebben wij het weer de volgende keer. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen, leren kennen uit dat woord, uw woord, waarin u uzelf openbaart. Want in de eerste plaats, deze woorden spreken ons weliswaar over Israël. En het verleden, maar ook de toekomst van Israël, maar in de eerste plaats, ze spreken ons over u. Wie u bent, hoe u handelt en hoe u gehandeld hebt in het verleden en hoe u zult handelen in de toekomst. Maar we danken u dat wij in dit heden u mogen kennen en deel geworden zijn, voorwerp geworden zijn van uw handelingen. Omdat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en ons maakt tot koningen en priesters alsnog. En maak tot burgers van de hemel zelf, waar u ons een erfdeel beloofd hebt. Wij zeggen u daarom dank dat we vanuit dat woord en vanuit die belofte mogen leven. En niet afhankelijk zijn van de omstandigheden om ons heen, maar afhankelijk zijn van u die gesproken hebt. En die getrouw en machtig is om te doen hetgeen u gesproken hebt. Daarom danken we u dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Vanavond ook weer in alle vrijmoedigheid dit oude profetisch woord mochten openen dat nog steeds actueel is. En daardoor onze hoop en verwachting mogen stellen op u die gesproken hebt. Wij vragen u, Vader, wees u ons dan ook nabij. Op grond van die beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.